Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het boek van de Openbaring aan Johannes. Wij lezen uit het laatste hoofdstuk, de versen 6 tot en met 21.
Daar staat boven de laatste woorden van de engel. En hij zeide tot mij: deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gehoord en gezien heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij: zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergene die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij: verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden het gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die deze woorden der profetie deze spooks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u op deze eerste zondag van het nieuwe jaar uit het laatste Bijbelboek het woord bedienen, zoals dat klinkt in de gelezen schriftlezing, Openbaring 22. Tekst voor de prediking vindt u in vers 11 en vers 12. Openbaring 22, 11 en 12, daar luidt Gods woord, onze tekst als volgt. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Lieve gemeente, het is al heel wat jaren geleden, maar toen wij met het gezin nog op de Lange Dam woonden, hier op Urk, hing die in de gang aan de muur. De plaat, bekende plaat van de brede en de smalle weg. En ik herinner mij dat er heel wat momenten geweest zijn dat ik als kind bij die plaat stond te kijken en gefascineerd was door wat er allemaal op die plaat te zien was. De uitbeelding van de twee wegen waarvan de Heere Jezus aan het eind van de bergrede spreekt. Maar dat helemaal ingevuld was met allerlei voorbeelden van wat er op die beide wegen te vinden was. Waarbij je allerlei details kon zien, aangrijpende dingen, ook aansporende zaken, zoals gezegd een beeldende vertolking van wat Christus in Matteüs 7 zegt: gaat in door de enge poort, want velen zijn er die op de brede weg wandelen, weinigen zijn er die dat smalle pad vinden, maar daarom ga in door die enge poort. En kijk, als je dan wat ouder wordt en je leest er eens wat over en je denkt er wat over na, dan begrijp je dat zo'n oude plaat met die twee wegen ook wel zijn nadelen kent en dat het ook allemaal niet meer zo actueel is wat erop te zien is. Het was tenslotte een plaat uit de tweede helft van de 19e eeuw. Er zijn ook wel updates van gemaakt. Ook wel zaken waar je echt vragen bij kunt stellen. Bijvoorbeeld dat pleintje voor die twee poorten waar een aantal mensen lopen, waarvan je achteraf denkt, ja, maar eigenlijk loopt iedereen van nature al op die ene weg die naar het verderf leidt en moet door genade op die andere weg komen. Maar er zijn eigenlijk geen mensen voor wie dat nog een open keus is. Maar hoe dan ook, het was in ieder geval toen al iets wat fascineerde, wat aangreep ook. En niet alleen maar vanwege wat je op die twee wegen links en rechts kon zien, maar ook datgene wat midden op de plaat getekend was. Die kloof die in het begin vlak achter de brede en de enge poort nog niet zo opvalt misschien, maar hoe verder je dan naar boven keek op weg naar het eind van beide wegen, hoe breder en hoe dieper die kloof wordt, totdat die uiteindelijk, dat is dan voor iedereen die het ziet duidelijk, dat is een onoverbrugbare kloof. En het is precies die kloof, gemeente, die u in uw Bijbel lezen kunt als wij de tekstwoorden uit Openbaring 22 vanmorgen samen nog een keer gaan lezen. Vers 11 van onze tekst gaat daarover. Over die steeds groeiende, breder wordende kloof tussen het een en het ander, die ons ook op de eerste zondag van dit nieuwe jaar, terwijl wij allemaal weer verder lopen door dit leven, bepaalt bij de vraag: waar sta je nu? En welke kant zul je de rest van dit jaar, als God je het geeft, oplopen? Gemeente, we gaan er samen op letten. En we schrijven als thema boven de prediking: de grote scheiding. Drie gedachten: het ontstaan van die scheiding, de ontwikkeling van die scheiding en de ontknoping van die scheiding. De grote scheiding: ontstaan, ontwikkeling, ontknoping. Gemeente, als je een boek leest en je bent aan de laatste bladzijde toegekomen, dan heeft de schrijver van dat boek alles gezegd wat hij wou zeggen. Alles wat je zou kunnen leren uit dat boek heb je dan inmiddels kunnen lezen. Als het een spannend boek is, op de laatste bladzijde, heb je dan inmiddels begrepen wat het geheim was, waar je misschien 300-400 bladzijden over had zitten denken. Hoe zou dat precies aflopen? Maar nu is eenmaal, als je het boek bijna uit hebt en de laatste bladzijde in je handen hebt, hetgeen wat gezegd moest worden, is allemaal gezegd. En dat geldt dus ook als wij de laatste bladzijde van de Heilige Schrift voor ons hebben. Alles wat je moet weten over God, alles wat je moet weten over jezelf, alles wat je moet weten over de Heere Jezus en over de Heilige Geest is allemaal verklaard. Jezus' komst is verkondigd, zijn werk is volbracht. De komst van de Geest, het boek Handelingen heeft het verteld. En de vruchten daarvan, je kunt ze in de brieven van de apostelen lezen. Alles en alles wat wij nodig hebben om te weten, is nu geopenbaard. Het bevel van bekering en geloof heeft geklonken. En met wat je tot deze bladzijde gelezen hebt, gemeente, daarmee kun je het doen. Daarmee mag je het doen. Daarmee moet je het ook doen. U kent misschien ook wel mensen uit andere sectoren van het christelijke leven die daar anders tegenaan kijken en die soms ook kunnen zeggen dat ze zo door de Heilige Geest geleid worden dat hij hen nieuwe dingen heeft laten zien die we vanuit de schrift nog niet wisten. Maar u moet daar altijd maar bij bedenken wat vers 18 en 19 van de schriftlezing heeft gezegd over het complete van de Bijbel. Dat gaat niet alleen maar over dat laatste Bijbelboek dat er gezegd wordt, doe er niks aan toe en doe er niks aan af. Maar uiteindelijk geldt dat van heel de Godsopenbaring. Nogmaals, alles wat je moet weten om zalig te worden staat in alle bladzijden waarvan deze de laatste is. Wij hebben eigenlijk niets nieuws meer te verwachten, gemeente. Ja, op één ding na. En dat wordt uitgerekend op deze pagina tot 3 maal toe bevestigd. Heeft u het gemerkt toen de ouderling het voorlas? In vers 7, in vers 12 en nog een keer in vers 20. Ik kom haastiglijk. Dat hebben we nog voor ons. En dat de Heere Jezus het zo zegt en dan dat woord haastiglijk erbij gebruikt. U weet natuurlijk net als ik dat daar genoeg over gespot is en dat mensen daar hun schouders over ophalen en zeggen, ja, maar dat heeft dus inmiddels toch al 2000 jaar geduurd. En trouwens, niet alleen de wereld lacht daarom. Het zou voor u en voor mij ook bij tijden wel eens een persoonlijke aanvechting kunnen zijn. Heren, waar blijft u? Heren, waarom moet de wereld nog zoveel meemaken? Heren, waarom moeten al deze dingen nog gebeuren? Er moet kennelijk ook nog van alles gebeuren. Ook de dingen die in dat boek Openbaring beschreven zijn. Allerlei dingen die je op zich ook weer kunnen aangrijpen. Als dan weer eens ruiters over de wereld rijden en dan weer eens violen met allerlei oordelen over de wereld worden uitgegoten. Als beesten op het wereldtoneel verschijnen en er van alles nog over de kerk van de Heere heen moet komen. Er moet ook nog gepreekt worden. Het feit dat u hier vanmorgen zit wil zeggen, de oogst is nog niet compleet. Christus is nog bezig om mensen toe te voegen aan de schare die zalig wordt. Maar dat woord haastiglijk zegt, zodra het kan, gaat de psalm in vervulling waar we straks de preek mee gaan beantwoorden. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Ik zei intussen, moet er nog het een en ander gebeuren. Er is dus volgens onze tekst ook nog iets wat moet gebeuren. En u moet dus even goed letten op dat 11e vers waar we vooralsnog eerst op gaan letten. Als je goed leest, dan zie je dat er in dat vers sprake is van een dubbel proces. Aan de ene kant wordt daar gesproken over onrecht doen en vuil zijn. En dat zijn dingen die ook alleen maar zullen gaan toenemen. En aan de andere kant worden die prachtige Bijbelse woorden rechtvaardig zijn en heilig zijn genoemd. En ook dat zijn dingen, daar is ook als het goed is voortgang in te merken. En niet alleen maar moet dat dan, maar dat wordt dan als een aansporing in deze tekst onder woorden gebracht. En het aangrijpende, gemeente, van, vers 11, is dat dan niet alleen maar de tweede helft een aansporing kent, die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt? Je zou zeggen, ja, dat heb je te verwachten als je de Bijbel leest. Natuurlijk, dan word je daartoe aangespoord. En als je geheiligd bent, dat je nog geheiligd mag worden. Natuurlijk, daar kijk je niet van op. Maar dat eerste stuk van vers 11, dat op de laatste pagina van het woord God laat weten, als je nou vuil bent, word dan nog maar wat vuiler. Als je onrecht doet, ga nog maar wat verder in het doen van onrecht. Dat duidt erop, gemeente, dat als de tijd zo langzamerhand overgaat in wat wij dan wel eens noemen de eindtijd, dat er dan ook meer en meer sprake zal zijn van een proces van verharding, waarbij het er uiteindelijk dus op uit kan draaien dat God tegen mensen zegt, wat ouders ook wel eens tegen opgroeiende kinderen kunnen zeggen, waar ze al zoveel mee gepraat hebben en waar ze al zo vaak tegen gewaarschuwd hebben, en dat ze ten einde raad zeggen, nou ga je gang dan maar en zie dan maar wat er van komt. Iets waarvan we trouwens een aangrijpend voorbeeld ook hebben in het Oude Testament, gemeente. Ik weet niet hoe thuis u bent in die geschiedenis van de plagen van Egypte. Maar er is iets heel wonderlijks aan de hand als je dat het verslag van die 10 plagen volgt. En dan iedere keer let op de manier waarop de farao van Egypte reageert. Ook op het moment als de plaag weer voorbij is en als er dan weer verlichting komt en als iedereen weer opgelucht ademhaalt. In het begin staat er dan elke keer zoiets van, en de farao trok zich er niks van aan en hij luisterde niet en hij verhardde zijn hart. En ergens halverwege die serie van 10 plagen zie je ineens iets kantelen. Dat zijn hart verzwaard wordt. En dat uiteindelijk ons verteld wordt wie dat aan het doen is. Wie zorgt ervoor dat de farao niet meer luistert? Wie zorgt ervoor dat hij zijn hakken in het zand zet? Dat blijkt uiteindelijk werk te zijn van de Heere. Aangrijpend, zei ik. En het deed mij denken aan wat ik ergens ooit in een boek van C.S. Lewis gelezen heb, die het op deze manier heel kernachtig onder woorden brengt. Lewis die zegt, uiteindelijk zijn er maar 2 soorten mensen. Mensen die tegen God leren zeggen, uw wil geschieden. En mensen tegen wie God uiteindelijk zegt, uw wil geschieden. Want gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ja, dominee, als dit nou de teneur van de preek van vanmorgen wordt, we hadden gehoopt op een wat bemoedigender verhaal aan het begin van zo'n nieuw jaar. Dit is eigenlijk iets waar een mens dan de schrik van om het hart kan vliegen. Nou, er zijn misschien ook wel mensen voor wie dat nog niet zo verkeerd is als ze een keer heel erg schrikken. Het zou heilzaam kunnen wezen. Als je behoort tot dat slag kerkgangers waarvan de Puritijnen vroeger zeiden, dat zijn mensen die in geestelijke zin een bom onder hun kerkbank nodig hebben, omdat ze altijd overal doorheen slaan. Kan het heilzaam zijn als je een keer opschrikt, als je je ook afvraagt, maar als dan dit de 2 mogelijkheden zijn en als God de mens uiteindelijk ook aan zijn eigen wil over kan geven en zegt, ga dan je gang, maar waar sta ik dan, waar loop ik dan, waar moet het met mij heen? Nee, dat is heilzamer dan zomaar door te gaan en ook stilweg dan misbruik te maken van het geduld dat God met mensen heeft. Want dat geduld, die langmoedigheid van God, die is inderdaad ontzaggelijk. Niemand heeft ooit zoveel geduld gehad als God met zondaren. Maar hoe groot zijn langmoedigheid ook is, gemeente, het is niet eindeloos. Vandaar dat het woord ook vandaag zegt, als je zijn stem nou heden hoort, Geloof het heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Laat je leiden op de weg van de bekering. Want die weg is er nog. Dat smalle pad is nog geopend. Die enge poort, daar mogen mensen nog door binnen gaan. Om uiteindelijk op een andere plek op de plaat te eindigen. Dan daar waar het vuur en waar de rook opgaat. Bekering. Iemand zegt, hoe dan, dominee? Want we hebben het vandaag over twee wegen. De psalmen hebben er ook van gezongen. Psalm 1, psalm 68. De psalmen straks zingen er nog een keer van. Maar als je dus heel eerlijk bent. En als de Heere je vandaag eerlijk maakt. Dan zeg je, ja, maar van nature zijn er eigenlijk helemaal geen twee soorten mensen. We zijn allemaal van hetzelfde laken een pak. Nou ja, dan moeten we inderdaad maar eens even teruggaan naar hoe het dan met ons allemaal van huis uit gesteld is, gemeente. Want dat is iets wat de Heilige Geest je dan wel gaat leren. Hoe dan ook, hè? In welke volgorde ook en in welke mate ook, dat kan bij iedereen verschillen. Maar dat je inderdaad leert van huis uit, niet twee wegen, maar allemaal hetzelfde verhaal, allemaal van God afgeweken. En hoe zit dat dan? Hoe ziet een mens er dan van nature uit? Waar moet je dan aan ontdekt worden? Nou, ik kan bij het begin van vers 11 blijven staan, gemeente. Die twee woorden die daar gebruikt worden. Over onrecht doen en over vuil zijn. Weet u, toen ik erover mediteerde, dacht ik, dat is eigenlijk een merkwaardige volgorde. Want dat een mens onrecht doet, komt er natuurlijk uit voort dat hij vuil is. En waarom wordt dat vuil zijn nou als tweede genoemd en niet als eerste? Nou, misschien herkent u het wel uit uw leven. Dat de Heilige Geest ook op zo'n manier te werk kan gaan als die je voor de spiegel gaat zetten en als hij je gaat leren, wat ze in de kerk altijd zeiden, dat je een zondaar bent. Dat hij je allereerst dan last laat krijgen van één bepaalde, opvallende, uitbrekende zonde. Noem het een boezemzonde. Iets waar je voor het eerst dan oog voor krijgt, waar je ook last van krijgt, waar je ook strijd mee krijgt. En hoe langer je en hoe meer je er tegen probeert te vechten, hoe duidelijker het wordt hoe je eigenlijk vast zit in de zonde. En dat je op die manier van het onrecht dat je doet, bepaalt iets. Ik weet niet wat dat voor u is, voor jou is, u weet niet wat dat voor mij is. Maar één bepaalt iets waar de Heilige Geest als het ware bij aanknoopt, om van daaruit je steeds meer te gaan leren. Jouw probleem is niet alleen maar dat je af en toe wat verkeerd doet. Jouw probleem staat verderop in vers 11. Het komt hier vandaan. Psalm 51. Die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Mag ik u voorlezen wat de Heiland daar zelf van heeft gezegd in Matteüs 15? Vanuit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. En het is een zegen, gemeente, als je van allerlei van dat soort woorden mag zeggen, nou, dat zijn gelukkig zaken, dat is nog nooit naar buiten gekomen en ik ben er ook niet meer in de krant terechtgekomen. Ik ben bewaard voor uitbrekend kwaad en zegen. Maar u wou daarmee toch niet zeggen, gemeente, dat je daarom geen schuld bij de hemel zou hebben. Als de Heilige Geest je er inderdaad oog voor geeft. Weet je wat nou je diepste geestelijke probleem is? Dat je een hartkwaal hebt. Er is een probleem in je binnenste. En als de Heilige Geest me overtuigt van zonde, gemeente, ook van de zonde van binnen, Kijk, dan stopt een mens met zichzelf te rechtvaardigen. De wereld doet dat, hè. U kent de mensen ook die dan allerlei dingen kunnen gaan opnoemen en zeggen, ja, maar ik leef toch goed en niemand heeft toch last van mij en ik geef iedereen toch het zijne. De wereld rechtvaardigt zichzelf. Een fariseer rechtvaardigt zichzelf ook. Soms heel argeloos, hè. Al deze dingen heb ik gedaan van mijn jonkheid af. Maar nogmaals, als de Heilige Geest je terugbrengt naar de bron van je leven. Waar kom je nou vandaan? Hoe treft God je nou aan voordat hij begint te werken? Dan ga je andere taal herkennen. Dan word je een vriend van de dichter van Psalm 130. Zo gij in het recht zult treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Psalm 143. Wil uw een knecht door schuld verslagen? O Heer, niet voor uw vier schaardagen. Want niemand kan in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En gelukkig, gemeente, ik hoop dat u inmiddels meepreekt en dingen herkent. Maar dat je dan niet met die nood en met die ontdekking in de steek gelaten wordt en dat de geest dan een deur verder gaat, maar dat hij je dan ook meer gaat leren. Dat hij je dan ook gaat laten zien wat nou het geheim is van dat derde trefwoord uit vers 11 over rechtvaardig zijn, gerechtvaardigd worden. God die in gunst en niet in wraak zijn lust ziet. En dat de hitte van zijn gramschap geblust is. En dat je met de apostel mag uitzingen. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Terugdenken aan die plaat. Weet je nog, als je dan door die enge poort die smalle weg oploopt, waar je dan als eerste langskomt. Wat Bunyan ook in zijn boek beschrijft, die waar de christenreis terechtkomen bij dat kruis. En de heerlijke ervaring opdoen als je ziet op hetgeen Christus gedaan heeft. Zijn volbrachte werk, als het bloed druppelt op je leven, dat het pak van zonde van je rug glijdt, gerechtvaardigd door het geloof. Herkent u het, gemeente? Herkent u het ook als ik er dan bij zeg, dat als je van deze dingen in je leven mag weten, dat je ook in je leven dan iets zou kunnen zeggen over wat we in de kerk noemen woordvrucht. U heeft in heel het vorige jaar, mag ik hopen, en ook iedere zondag onder een dergelijke prediking gezeten, waarin deze dingen u werden verkondigd door de verschillende broeders die u hier als predikant gekregen hebt, gastpredikanten. Dat evangelie van één middelaar, twee wegen, drie stukken. Heeft dat vrucht afgeworpen? Kun je het navertellen? Ach, de een heeft een beter geheugen dan de ander. De een is kennelijker en krachtdadiger stilgezet en wordt door een bepaald woord meer getroffen dan een ander. Bij de een is het een geleidelijker proces en bij de ander zijn er van die hele scherpe onderscheidingen aan te wijzen. Bepaalde dagen in je leven die je nooit meer kwijtraakt. Maar of het nou het een of het ander is, gemeente, woordvrucht. Weet je waar je het aan kan herkennen als er woordvrucht komt? Het vierde trefwoord van vers 11. Daar staat iets over heilig zijn en geheiligd worden. En het feit dat daar met twee woorden over gesproken moet worden, dat geeft ook al aan mensen die bekeerd zijn en die de Heere Jezus leren kennen en die in de spiegel gekeken hebben en die met hun zonden naar het kruis gevlucht zijn, die zijn niet opslag heilig en zondeloos. Maar die hebben wel in hun leven dat verlangen leren kennen, een begeerte om zo te leven dat God er een welgevallen in kan hebben. Ze hebben begrepen. En ik denk nog een keer aan de plaat. Na die enge poort en langs dat kruis loopt een smal pad. Het pad waarop mensen lopen. Die toen ze tot de Heere Jezus kwamen hebben ervaren. Je mag komen zoals je bent. Maar die vervolgens ook hebben geleerd. Niemand komt tot Christus om te blijven zoals die is. Want dat zijn wel twee dingen gemeend. Komen zoals je bent. En worden zoals hij je wil hebben. Gemeente, ik hoop voor u dat u nog heel veel diensten mag meemaken, ook in 2025, waarop u onder dat woord mag zitten. Het woord van 1, 2, 3. Eén middelaar, twee wegen, drie stukken. En dat dan ook de vrucht op dat woord gevonden wordt, want we moeten het inderdaad in onze tekst dus eerlijk onder ogen zien. Mensen kunnen onder één en dezelfde preek zitten. Maar dat er toch sprake komt van een scheidslijn en van een groeiende kloof tussen beiden. U had toch wel begrepen dat wat in vers 11 genoemd wordt, dat dubbele proces wat zich dan gaat ontwikkelen, dat dat niet alleen maar gaat over de wereld aan de ene kant en de kerk aan de andere kant. Dat kan dwars door een kerk heen lopen. Hoe zegt Paulus dat ook alweer in 2 Korinthe 2? Dat het een en hetzelfde evangelie wordt voor de ene luisteraar een reuke des levens ten leven is. Terwijl een ander misschien vlak naast hem in dezelfde bank het een reuke des doods ten dode vindt. En de scheiding die daarmee samenhangt, dat wil onze tekst ons dus op het hart binden. Dat is dus niet iets wat elke keer en ieder jaar hetzelfde blijft, maar daar zit dus ontwikkeling in. Denk aan de plaat. Hoe hoger je kijkt, hoe breder en hoe dieper de afgrond. Trouwens, al ben je niet christelijk, als je op de radio of via andere media de commentaren hoort van de wereld op de tijd van vandaag, dan merkt u dat zelfs de wereld doorheeft dat er ergens een kloof groeit. Ze noemen het dan de polarisatie, maar die is op allerlei manieren ook in de samenleving zichtbaar. En daar maken mensen zich ook zorgen over. Polarisatie, afstand tussen de elite en tussen het gewone volk, tussen armen en rijken. Allerlei conflicten in de wereld die erop wijzen dat er tegenstellingen zijn en heel vaak conflicten die ook een godsdienstige achtergrond hebben. Polarisatie als het gaat over klimaat en hoe je dat wilt duiden, de dingen die in de natuur plaatsvinden. Is dat nou iets gewoons van een cyclus of is dat nou een totale verstoring van het ecologisch evenwicht? Polarisatie in de manier waarop we naar de vluchtelingen kijken. Polarisatie rondom het project Europa. Maar onze tekst zegt, gemeente, kijk nou eens verder dan de media kijken. Kijk nou eens verder dan je neus lang is. Besef dat achter al die polarisaties en al die groeiende kloven en al datgene wat mensen uit elkaar drijft, dat er achter al die dingen één andere zaak schuil gaat. Omdat er achter alle wereldrijken waar wij oog voor hebben, dat er één groot rijk achter zit. En dat rijk is aan het komen. En vanwege de komst van dat grote rijk, waarin Christus voor eeuwig koning zal zijn, vanwege die komst is er nog een andere kloof groeiende. Die ons juist door de ontwikkeling ervan vanmorgen dus de vraag stelt, en waar sta jij dan op die plaat? En waar sta jij dan op die weg? En waar loop jij nou precies heen? Want ik ga ze dan nog een keer langs, gemeente. Niet alleen die onrecht doet, maar dat die nog meer onrecht doet. En niet alleen mensen die vuil zijn, maar laten ze dan nog maar vuiler worden. Die ontwikkeling ziet u toch ook. En dan mogen we inderdaad, dat zou ondankbaar zijn, niet de zegeningen over het hoofd zien die God ons ook in onze samenleving nog schenkt. Wij kunnen nog naar de kerk. U mag uw geloof nog belijden. We hebben nog welvaart en vrede. Maar de meerderheid van ons Nederlandse volk is inmiddels wel onkerkelijk. Het volk waar wij te midden van leven is over het algemeen, dat is bij de feestdagen ook weer gebleken. Een volk van brood en spelen. Onder leiding van een overheid die voor het grootste deel eigenlijk alleen maar bezig is om economische maatregelen te nemen en ons financieel te sturen, maar die ons moreel aan ons lot overlaten met onze kinderen. En niet alleen maar aan ons lot overlaten, maar zelfs de verkeerde signalen promoten. Als ik vanuit Dordrecht over de brug naar Papendrecht deze kant op rijd, 9 van de 10 keer is op het billboard langs het water een of andere erotische beurs aangekondigd waar mensen voor uitgenodigd worden. Dat mag. Dat wordt gepromoot. Net als de genderideologie die ons opgedrongen wordt. Maar sta je in je eentje als waker of waakster bij een abortuskliniek te bidden, word je een paar uur op het politiebureau opgesloten omdat je een verstoring van de openbare orde bent. En heeft u de petitie al getekend over de zondagsschoolpolitie die dreigt te komen? Moet die dingen in de gaten hebben, gemeente. En beseffen wat erachter zit. Die vuil is dat hij nog vuil wordt. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. En dat daarmee dan ook de ruimte in de samenleving kleiner wordt. Ook daarom is die andere helft van de plaat door een smal pad getekend, gemeente. Die ruimte wordt smaller. En hoe zal het in het rijk van de antichrist zijn? Ik moest denken, dat is wel lang geleden, wat meer dan 40 jaar geleden vanaf deze preekstoel in de Maranatenkerk gezegd is door dominee Westering tijdens een prekenserie over de openbaring. Mensen van mijn leeftijd en ouder kunnen het zich nog misschien herinneren. Dat hij toegekomen aan openbaring 13 toen iets zei als een typering van hoe het in het rijk van de antichrist uiteindelijk zou zijn. Een zin die ik nooit vergeten ben. In het rijk van de antichrist heeft iedereen de ruimte om te doen wat hij wil. Maar heeft niemand meer de ruimte om niet mee te doen. En met de voorbeelden die ik u net heb aangereikt, zeg je na 44 jaar, dat zijn profetische woorden. Iedereen mag doen wat hij wil. Alleen geen ruimte om nee te zeggen. Iemand zegt, dominee, maar de wereld wordt op deze manier wel heel zwak afgeschilderd. Want we hebben toch ook, u zei net al, er zijn zegeningen te tellen. En als het nou bijvoorbeeld in onze tekst gaat over onrecht, de wereld strijdt op haar manier toch ook tegen onrecht. He, daar is een Verenigde Naties die als het ergens ontploft en er is een of andere strijd die probeert om onrechtvaardige dingen te voorkomen. He, er zijn op dit moment heel veel mensen die aandacht hebben voor het kwalijke van slavernij en wat dat voor gevolgen gehad heeft de eeuwen door. En daar wordt de vinger bij gelegd en er wordt schuld over beleden. Zijn dat dan geen goede dingen? Natuurlijk zijn er goede dingen, gemeente. Maar kijk, je moet bij zo'n woord onrecht in vers 11 natuurlijk wel bedenken waar je in zit te lezen. We lezen het hier in Gods woord. En als het gaat over wat onrecht is, dan moeten we ons wel door dat woord altijd weer laten voorlichten. Wat noemt God nou onrecht? En als dat dan gemeten moet worden langs de heilige maatstaf van de wet van God, dan kan het best zijn dat er dingen zijn die de wereld geen onrecht noemt en ook geen zonde meer noemt en ook aanspoort en promoot tot op de basisscholen toe. Maar dat God zegt, het is in mijn ogen onrecht. En waarom worden dan steeds meer dingen die God onrecht noemt en die God vuiligheid noemt goed gepraat? Gemeente, daar zit dus die ontwikkeling van vers 11 achter. De kloof. Kijk nog een keer in gedachten naar die plaat. Maar hoe verder je komt in een mensenleven en in de wereldgeschiedenis, hoe verder je komt, hoe breder die afgrond tussen die twee wegen wordt. En laten we eerlijk zijn, als je let op het tempo waarin de dingen gaan in onze tijd, dan moet er ook wel een hele sterke macht achter zitten, die mensen verleidt tot zonde en die het goede kwaad en het kwade goed laat noemen. Paulus noemt dat toch ook niet voor niets in de brief aan de Efeziërs. De geestelijke boosheden, de overheden, de machten in de lucht, daar zitten grote demonische krachten achter. En dat is dan op zich al erg als je merkt dat via die weg de tijdgeest vat krijgt op de mensen en dat dat oprukt en dat dat erger wordt. Maar wat dus onze tekst extra aangrijpend maakt, dat God op een gegeven moment dus ook mensen aan zichzelf kan overlaten. En dat dat kan gebeuren, waarvan ook weer de apostel Paulus in een van zijn brieven schrijft. Misschien niet de meest bekende brief, 2 Thessalonicenzen. Heeft hij het ook weer over de toekomst en over de eindtijd en over het rijk van de antichrist. Dat er zo'n hele onheilspellende tekst staat. Daarom zal God een kracht der dwaling zenden, zodat mensen de leugen gaan geloven. En die tekst moet u ook maar weer eens naast uw krant leggen. En dat moet je dan ook maar weer eens in je achterhoofd houden als je het nieuws hoort en je erover verbaast. Als je soms mensen onzin hoort uitkramen, dat je zegt, hoor je nou zelf niet wat een dwaasheid het is. Een kracht der dwaling, zodat ze de leugen geloven. En ik hoef daarmee echt niet alleen maar naar het NOS-journaal te kijken, gemeente. Maar dat gevoel bekruip je dan ook wel eens een keer in je eigen kerkverband. En u misschien ook wel. Dat je op aangelegen punten soms lijnrecht tegenover een ander komt te staan. En dat je op dat aangrijpende stuit, dat wat de een zegt, dat is nou echt iets van toegeven aan de tijdgeest, dat een ander lijnrechter tegenover kan zeggen. En volgens mij is dit werk van de Heilige Geest. Op zo'n moment, gemeente, is de kloof compleet. God zei dank, maar dat is dus alleen maar genade. Houdt God in deze tijd ook een volk in stand dat vers 11b in praktijk mag brengen. Nogmaals, en dat heeft punt 1 van de preek ons laten zien, van nature van dezelfde lap gescheurd, geen haar beter dan een ander, allemaal van God afgeweken, niemand die goed doet, niemand die God zoekt. Maar mensen die uit dat leven zijn bevrijd, die ogen hebben gekregen om te zien en die ook oren hebben gekregen om te horen, ook als in onze tekst die aansporing klinkt, om nou een ander proces door te maken, om op een andere weg te mogen voortgaan, om aan de andere kant van de scheiding de ontwikkeling te mogen doormaken, die gerechtvaardigd is, dat hij nog gerechtvaardigd worden, die geheiligd is, dat hij nog geheiligd worden. Dan word je toe aangespoord, gemeente. Zoals de engelen eenmaal tegen Lot zeiden toen hij op het punt stond om de stad te verlaten, maar hij twijfelde, Lot vertoefde. Behoud u om uw levenswil. Zoals in de tijd van Korach, Datan en Abiram door Mozes tegen de Israëlieten gezegd werd, wijk af van de tenten van deze mannen, want God staat op het punt om ze te verderven. Kent u die toch ook heel aangrijpende aansporing die ergens aan het eind van dit boek Openbaring klinkt? Om afstand te nemen van de wereld van Babylon. Die wereld die zo imposant kan zijn. Die allerlei mensen verleidt. En ze zoveel te bieden heeft. En ze in het hier en nu laat opgaan en dat dan tegen de kinderen van God gezegd wordt: ga uit van haar, mijn volk, ga uit van haar, opdat ge aan haar zonde geen gemeenschap hebt, opdat ge van haar plagen niet ontvangt. Er is een volk dat die oproepen ter harte leerde nemen. En gaat dus in je eigen hart nagemeten. Vind je het een vervelende preek vanochtend? Vind je het te ernstig? Of zijn dit de dingen waarvan je zegt: dit heb ik nodig, dominee, om 2050 in te kunnen, 2025 in te kunnen? Om aangespoord en aangevuurd te voelen worden. Om op dat ene pad ten leven te mogen lopen en te mogen blijven lopen. Nee, dan heb je het niet gemakkelijk in 2025. Want je mag dan weliswaar niet van de wereld zijn. Je hebt wel, net als iedereen hier, een leven midden in de wereld. En je merkt het dan ook als je oog krijgt voor de scheiding, de kloof, dat het een stuk eenzaamheid op kan leveren. En ik zal nog niet zeggen vijandschap en nog helemaal niet vervolging, want daar zijn we nog lang niet aan toe. Maar wel onbegrip. En dus ook eenzaamheid. En dan nog te bedenken dat je niet alleen maar strijd van buiten kunt hebben, omdat je als pelgrim opvalt en als vreemdeling opvalt, maar dat je met jezelf intussen ook nog zo van alles te stellen hebt. Want het is voor een kind van God ook niet overbodig dat gezegd wordt: als je nou iets van de rechtvaardigheid mag kennen die uit Christus is, maar laat dat dan ook steeds meer zien in je leven. En als je iets weet van het apart gezet zijn en van het toegewijd zijn aan God, geheiligd zijn, laat dat dan ook steeds meer zo zijn. Maar daar is een mens, als die zijn oude natuur voelt opspelen, ook niet elk moment van de dag voor ingewonnen. En weet je wat dan toch te typisch is, gemeente? Je hebt op elk opzicht, in allerlei takken van sport en in allerlei sectoren van de samenleving, mensen die iets doen waarvan ze zeggen: ik heb er eigenlijk spijt van. Ik wou dat ik maar weer terug was bij mijn vorige werkkring of bij mijn vorige partner of wat dan ook. Spijt op tanten. Maar je hebt nog nooit iemand ontmoet die door de Heilige Geest op het smalle pad geleid is, door de enge poort gegaan is, van de brede weg afgehaald. En die ook zegt: van ten diepste zou ik eigenlijk weer het oude willen. Ze willen toch voor geen goud meer terug. Met alle eenzaamheid die je ervaart, met alle strijd die je met jezelf hebt, met alle ups en downs van je geestelijk leven, maar voor geen goud meer terug. Weet u waar u loopt? Dat is ook nodig met het oog op de ontknoping van deze dingen. We gaan naar het laatste punt nog even. Want waar loopt het nou allemaal op uit? U weet wat de wereld zegt, hè? Ja, als het nou eenmaal afgelopen is, de loopbaan door dit leven, dood is dood. Natuurlijk is er geen hiernamaals. Als het gaat over de hele wereldgeschiedenis, waar loopt dat nou op uit? Nou, misschien een klimaatramp of een nucleaire oorlog of tenslotte een supernova. En het is toch allemaal over en uit. Vers 12 van onze tekst heeft een ander perspectief, gemeente. Waar loopt het nou op uit? Ik kom haastiglijk. En weet je wat nou zo mooi is aan de grondtekst van deze tekst? De manier waarop de Heere Jezus dat zegt. Niet ik kom een keer, het zal wel haastig zijn, maar ik ga een keer opstaan van de troon in de hemel en dan zal ik een keer komen. Maar daar wordt eigenlijk in het Grieks gezegd: ik ben haastig onderweg. Toen kreeg ik ineens die gedachte, gemeente, misschien ziet u het ook voor zich. Waarom gaan de dingen zo snel vandaag? Waarom heb je het gevoel in je persoonlijk leven, in de wereldgeschiedenis, dat de dingen in een stroomversnelling gaan? Dat komt omdat er van twee kanten gereisd wordt. Wij zijn onderweg. En tegelijkertijd is hij ook onderweg. Dat gaat twee keer zo snel. En dan is het inderdaad haastiglijk. Hij is onderweg om te komen, om de aarde te richten. En ineens zal die er ook zijn. als die komt, ja, dan heeft hij ook iets bij zich, staat er. Wat heeft hij bij zich? Nee, dan heeft hij geen preekstoel bij zich, gemeente. Dan niet meer. Ik weet niet of u met veel zin naar de kerk gegaan bent vanmorgen. Maar u zit nu op een plek waar u eenmaal niet meer zult zitten. En vandaag mag het nog. Vandaag kan het nog. Liefelijke heden van de genade. Op de dag dat hij komt. Geen kansel bij zich. Ook geen vredesakkoord met een balpen waar je nog even gauw dan op het laatste moment je handtekening onder kunt zetten. Omdat je zegt, nou ja, maar dan, nou zit er toch niks anders meer op. En nou zie ik toch dat het waar is. Dus laat nou toch maar de vredesvoorwaarden inwilligen. Dan niet meer. Hij heeft wel wat anders bij zich. Mijn loon. En zet u even een streepje onder dat woord mijn, gemeente. Mensen die aan de ene kant op die brede weg liepen, krijgen hun loon van de Heere Jezus. Waarom? Waarom geeft Hij uitgerekend aan ongelovigen hun verdiende loon? Omdat het grootste kwaad wat ze bedreven hebben niet in allerlei uitbrekende zonden zat. En niet in het toegeven aan de tijdgeest zat. En niet in het spelen met hun boezemzonden zat. Maar hun grootste kwaal en hun ergste schuld ligt bij de houding tegenover de Heere Jezus. Wil je dat ook meenemen, als je hem nog niet kent? Het ergste wat de Heere Jezus je kwalijk zal nemen op de jongste dag. Dat je niet in hem geloofd hebt. En daarom geeft Hij je je loon. En gelukkig zeg ik dan maar weer, dat die mensen van dat smalle pad dan ook van hem hun loon krijgen. Want u dacht toch niet dat datgene wat ze aan rechtvaardigheid hadden en wat ze aan heiligmaking kenden en wat ze aan geestelijke strijd hebben ervaren en dat ze de zonde hebben afgezworen en wat ze aan liefde tot hun naast hebben gehad, dat dat eigen verdienste was. Dat was zijn werk. En daarom krijgen ze van hem loon. Genade. Loon. En daarom zullen ze in de hemel Psalm 89 wel zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En daarom zijn er in de zaligheid niet alleen maar van die Abrahams en van die Samuels en van die Daniels, maar ook een Lot en ook een Jacob. En ook een Manasse. En ook een Petrus. Maar wat een vooruitzicht, gemeente. Hier strijder, hier pelgrim, hier steeds keuzes moeten maken. En je merkt met elke keuze dat ik maak, loop ik weer verder bij de kloof vandaan. Maar die kloof groeit. En de scheiding wordt groter. De eenzaamheid wordt gevoeld. Straks bij God, met God. Voor God te mogen leven. Wie het kent, kent nog wat anders. Ook een groeiend heimwee naar datgene wat God zijn kinderen zal gaan schenken. Hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, de dag van mijn kroning aan het eind van de krijg. Ik zie soms aan de kimmen mijn vaderland glimmen, maar nog is het nacht. Ik blijf echter aan het lopen, geloven en hopen, geeft ijver en kracht. En wat zou mij hinderen? Ik zie de uurtjes al minderen. Laat het werelds gedruis mijn moed niet verslappen. Nog enkele stappen en dan ben ik thuis. Amen.